Ja, Annie had het al net van, God heeft de gemeente bedacht. En als ik dan zo voor jullie sta en dan mag kijken, dan zie ik heel veel verschillende mensen, heel grote diversiteit. En eigenlijk ook een club mensen waarvan je denkt van, ja, hoe komen die bij elkaar? Als je soms zo om je heen kijkt, dan zie je zo op een zondag toch heel veel mensen die je anders misschien nooit zijn tegengekomen, die niet in jouw bubbel zitten. Maar toch komen we elkaar hier tegen. En God heeft het bedacht, ooit een keer. Kan iemand een gok doen hoeveel zondagen geleden God dit bedacht heeft? Dit ingesteld heeft? Bijna 2000 jaar geleden. 52 weken in een jaar. Dan komen we op ongeveer. Wie heeft er een getal? Ruim 103.000. Ja, het is iets minder dan 2000 jaar. Dus ongeveer 103.000 zondagen lang al komt de gemeente van Jezus Christus samen. En ik heb ook even uitgerekend, 1500 daarvan was ik er ook bij. Ongeveer. Mag u zelf uitrekenen hoe lang geleden ik tot bekering ben gekomen. Maar doe dat vooral na de dienst, anders dan let u niet op misschien. De gemeente is het thema van deze preek, van deze dienst. We zijn bezig met het boek Handelingen. Onder ons prachtige thema Awake, Follow Jesus, Have Impact. In goed Nederlands. En de eerste preek die ging over hemelvaart. Over Jezus die op de troon komt te zitten. Die alle macht eigenlijk dan krijgt. De tweede preek, de vorige van Jan Volkert, die ging over Pinksteren. Over de uitstorting van de Heilige Geest. En Jan Volkert heeft ons uitgelegd, de Heilige Geest is er allereerst om ons te leiden. Nou, en wat gebeurde er toen? Nou, die geest die kwam op de gemeente in het Pinksteren. En ze gingen naar buiten en er gebeurde van alles. Pinksteren is eigenlijk de geboortedag, kun je zeggen, van de kerk. En ik wil er een stukje van lezen uit Handelingen 2. En nee, het komt niet op de beamer, dus jullie moeten allemaal even je offline Bijbel pakken of je app. Handelingen 2, vanaf vers 41. Petrus heeft net een hele preek gehouden. Zijn allereerste preek, de allereerste preek in de kerkgeschiedenis ook, als we het zo mogen bekijken. En die is vrij effectief. Want in vers 41 lezen we, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Nou, dat is natuurlijk een fantastische beschrijving. Ik heb al eens in een gemeente gezeten waar dit een beetje de norm was. Hè, van zo zouden we eigenlijk moeten zijn. En wat zien we dan allemaal? Als die gemeente is geboren. Is begonnen. Allereerst, het is Jezus Christus die het bouwt, hè? Want hij heeft zelf gezegd voordat hij voor de hemelvaart zei Jezus van, hè, wacht nog in Jeruzalem tot jullie kracht ontvangen vanuit de hemel. Dat was de Heilige Geest. En die kracht kwam en Petrus ging naar buiten, hield een preek en er kwamen duizenden mensen tot geloof. En wat we dan zien in die eerste periode van de gemeente is Allereerst is onderwijs. De gemeente die liet zich onderwijzen door de apostelen. Er is onderlinge relatie. Ze vormden een gemeenschap. Er was praktische zorg. Ze verkochten hun zaken als er geld nodig was. Er werd samen gegeten. En een echt gewone maaltijd, een avondmaal, dat liep dan nogal wat meer door elkaar dan nu. Tegenwoordig is avondmaal iets heel, ja, iets heel gestileerd met één klein stukje matzen en een klein stokje wijn. Maar in de geschiedenis zijn dat wel eens grotere maaltijden geweest. En bovendien, het samen eten is in de Bijbel ook best wel belangrijk. En we hadden onlangs nog een keer die actie, hè, met de rank van de bank, waar we bij elkaar gingen eten. Een prachtig voorbeeld van hoe je ook een gemeenschap wordt. Er was ook een toewijding aan gebed. Dat deden ze ook meteen al intensief. Nou, de apostelen verrichtten ook nog tekenen en wonderen. De gemeente stond in het gunst van het volk, dus ze waren bekend. En als je even doorleest in Handelingen, dan zie je ook dat bijvoorbeeld Petrus en Johannes gewoon naar de tempel gaan om te bidden. Niet in hun eigen afgezonderde kerkje of bovenzaaltje. Nee, ze gingen gewoon bidden. Nou, is dit nou een blauwdruk voor de kerk? Nou, ja en nee. Ja, het is hoe het begon. Maar we lezen al heel snel, als je gewoon even doorgaat in Handelingen, kom je in Handelingen 5. En dan komt die interessante anekdote van Ananias en Safira. We hadden net al gelezen, mensen verkochten spullen en gebracht het geld naar de apostelen voor het runnen van de kerk. En Ananias en Safira deden dat ook, maar die hielden een deel van het geld achter. En ze zeiden wel dat ze het hele bedrag gaven. Dus dat was een leugen. Het gevolg, ze vielen dood neer. Nou, wil jij in Handelingen 2 gemeente zijn? Ja. Wil je in Handelingen 5 gemeente zijn? Dan zouden we wat vragen krijgen, ben ik bang. Maar als je dan doorgaat naar Handelingen 6, dan zie je ook alweer dat bijvoorbeeld, er is een diaconie, er werd gezorgd voor de weduwe. Maar de Griekse, niet-Joodse weduwe, die klaagde, want die kregen minder dan de Joodse weduwe. Nou, daar was ook een heel gedoe over. En laten we eerlijk zijn, als we in Handelingen verder lezen, dan zien we een heleboel gedoe. Tussen Paulus en Barnabas op een gegeven moment, of tussen Paulus en Petrus. Het lijkt net een gewone kerk eigenlijk. En ja, waarom gebeurt dat nou? Nou, ik denk dat de kerk een idee is van God, een plan van God is, een volmaakt plan van God. Maar ja, in die kerk zitten mensen, zoals wij. En ik weet niet wie van jullie volmaakt is, maar ik ben het niet in ieder geval. Dus de gemeente is een prachtige uitvinding van God, maar hij wordt bevolkt door zondige en vuilbare mensen. En daarom zien we met enige regelmaat helaas problemen opduiken. Maar God gaat door met zijn plan, want de gemeente is zijn plan. En als je verder leest in Handelingen, dan zie je ook hoe dat plan eigenlijk tot een geweldig resultaat leidt. Want in enkele tientallen jaren... verbreidt die gemeente zich door zo'n beetje de hele toenmalig bekende wereld. Het hele Romeinse Rijk, daar werden gemeentes gesticht in plaatsen. En in al die gemeentes kwamen mensen samen om God te prijzen en te leren over Jezus. Als je dan helemaal naar het eind van de Bijbel gaat, naar Openbaringen, dan zie je dat Jezus ook een aantal brieven schrijft aan gemeentes. En de ene gemeente krijgt een pluim en de andere gemeente die krijgt een opgeheven vingertje en soms allebei. En ik wil even een klein stukje lezen uit Openbaringen 3. En dan gaat het over de gemeente van Sardes. En die brief, daar komt ook ons jaarthema gedeeltelijk vandaan. Dus Openbaringen 3 vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God en de 7 sterren heeft. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker. Awake. Versterk uw laatste krachten, want u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Nou, dat is een ernstige waarschuwing. En het is dus opvallend dat hier wordt gesproken over een gemeente waarvan het lijkt alsof die hartstikke levendig is. Alsof alles hartstikke goed gaat. Maar eigenlijk is het een dode boel. Hun gedrag schiet tekort. Ja, wat is dat? Ze leven niet zoals God wil. Blijkbaar luisteren ze dus niet naar de stem van de Heilige Geest. Jacobus die schrijft in zijn brief in Jacobus 2 vers 17. Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Geloof dat zich niet bewijst, is dood. Dus die gemeente in Sardes had misschien fantastische samenkomsten. Maar ze deden niks met hun geloof. Denk eens na, hoe lang geloof jij al? Hoe lang gelooft u al? Voor mij is het 31 jaar inmiddels. Dan heb ik het verklapt. Maar hoe heeft het geloof je veranderd? En hoe verandert het je nog steeds? Spreekt Jezus nog steeds in je leven? Ben je gegroeid? Heb je anderen geholpen om te groeien? Ik zie genoeg dingen gebeuren in deze gemeente die echt tekenen van leven zijn. En ik hoop dat jullie er ook enthousiast over zijn, want een gemeente, en dat zijn niet de oudste of de werkgroepleiders of de teamleiders, dat zijn we met z'n allen, dat zijn we samen. En daarom is het ook belangrijk om te weten wat het nou betekent om gemeente te zijn. Want gemeente, dat is niet alleen maar zondag naar de dienst komen. De eerste discipelen kwamen elke dag samen ongeveer. Nou, dit is misschien een beetje onpraktisch in deze tijd, maar we zijn wel elke dag gemeente. Hoe werkt dat nou? Nou, daar kun je dus een hele Bijbelstudie over houden, daar kun je een jaarthema mee vullen. Dat ga ik niet doen. Wat ik wel wil doen is jullie wat beelden geven vanuit de Bijbel waarin over de gemeente gesproken wordt. En er is ook geen uitputtende lijst, want er zijn nog allerlei andere beelden van de gemeente die ik niet behandel. En ik heb er een aantal uitgezocht. De eerste is een hele bekende. De gemeente als lichaam van Christus. Wij zijn allemaal, hè, de een is de linker pink en de ander is de, weet ik het, de blinde darm of zo. Zo zijn we een gemeente. We zijn heel verschillend, maar we hebben elkaar nodig. Nou, ik ben bioloog, dus ik weet het precies, hè, al die weefsels, al die organen die je hebt, die zijn allemaal anders. En de een, daar ben je wel, sta je wat meer bij stil dan de ander. Het bindweefsel onder je huid, daar merk je niet zo heel veel van. Behalve als het allemaal begint te rimpelen en te trekken natuurlijk. Maar alles is nodig. Het moet er allemaal zijn. Nou, zo is het ook met de gemeente. We hebben elkaar nodig. Niet om wat we doen per se, maar om wie we zijn. We zijn en samen vormen we één lichaam. En je weet het soms, hè, soms dan heb je een heel klein sneetje in je vinger ergens, in je vingertopje. Een vingertopje waar je anders nooit iets mee hebt, maar dan merk je ineens hoe vaak je dat vingertopje gebruikt. Mooi beeld van als één lid leidt het hele lichaam misschien. En het hoofd stuurt uiteindelijk alle lichaamsdelen aan, hè? Het hoofd van het lichaam is Jezus. Dus alleen wanneer we allemaal luisteren naar Christus, werkt het lichaam goed. Als sommige delen van het lichaam niet luisteren naar wat er aan je hersenen gebeurt, ja, dan heb je een verlamming of een spasme of iets anders en dan functioneer je niet goed. Het hele lichaam wordt dan gehinderd. En Christus, die spreekt natuurlijk tot ons, zoals we in de vorige themapreek gehoord hebben, door de Heilige Geest. Dus we moeten allemaal afgestemd zijn ook op de Heilige Geest. Nou, dan zijn we hier als lichaam bijeen. Op de Watervoltseweg, de Rank. Maar wij zijn weer onderdeel van het lichaam van Christus in Groningen. We hebben ook contacten met andere kerken. En is het lichaam van Christus natuurlijk wereldwijd. Er zijn christenen in andere landen waar we ook mee verbonden zijn. Waar we voor mogen bidden, die ook voor ons bidden. En we kunnen ook leren van elkaar. Er komen prachtige muziek komt er uit Australië. Nou, de gemeente daar, de gemeente Hillsong, die heeft die bediening. Nou, daar hebben ze, kunnen ze de hele kerk mee helpen, mee steunen. Een lichaam. Volgende beeld. Nou, die moest natuurlijk erin, hè, de rank. Jezus zegt in Johannes, hè, dat hij de wijnstok is en de ranken moeten in hem blijven. Nou, een rank, ik heb zelf ook zo'n ding daar in de achteraan staan, hè, die krijgt voeding uit de wijnstok. Een losse rank, die gaat dood, dat kan niet. En misschien was dat wel het probleem van de gemeente Sardes. Ze waren losgeraakt van die rank. Ze waren losgeraakt van de voeding die ze kregen van Christus. Als gelovig heb je Christus nodig. Je kunt geen christen zijn zonder Christus. Als gemeente natuurlijk ook. We moeten verbonden zijn met Christus. Zoals de rank zijn voeding krijgt uit de stam, moeten wij onze voeding krijgen uit Christus. En één zo'n rank, die bestaat weer ook allemaal uit bladeren en uit van die vasthoudingetjes, hè, die ergens overal omheen krullen. En zo zijn we natuurlijk, hebben we natuurlijk ook elkaar weer nodig als rankers. Een lichaam, een rank aan de wijnstok. Nou, ook eentje die hier helemaal thuis hoort. 1 Petrus 2, vers 4 en 5. Levende stenen waarvan een geestelijke tempel gebouwd wordt. Iedereen die hier lid wordt, krijgt zo'n een steen mee met erop die tekst. Die stenen, hè, dat komt uit Petrus, die zegt van je moet je laten invoegen als levende stenen in een geestelijke tempel. Als je als steen in een muur zit, betekent het dat je iets moet dragen wat boven je zit. Nou, dat kan best op je drukken. Gelukkig zitten er onder je ook weer stenen die jou dragen. En als er ineens een steen uit de muur verdwijnt, dan is er een gat. En dan is het mooi dat het levende stenen zijn. Kijk, als je in je eigen huis ineens een steen verdwijnt, dan zul je toch echt eventjes iemand moeten laten komen om dat te vullen. Maar in de gemeente kunnen alle stenen kunnen zeggen, oké, hier is een gat, we maken het dicht. Omgekeerd, als er weer stenen bijkomen, kunnen we zeggen, hé, er zijn meer stenen, we gaan een beetje meer uit elkaar. Dode stenen kunnen niks, levende stenen wel. Dus we worden opgeroepen om levende stenen te zijn, om flexibel te zijn daarin ook. Nou, dat is een beetje het bouwwerk, maar waar is dat bouwwerk dan voor? Nou, we zijn ook een brief van Christus. Dat schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe. We zijn niet een gemeente om een beetje onszelf gezellig te hebben met elkaar. Het is hartstikke mooi als we gezellig hebben met elkaar, maar dat is niet het doel van de gemeente. De bedoeling is dat mensen in ons iets van Jezus zien. In ieder van ons, maar ook gewoon hier in de rank. Hoe staat de rank bekend in de omgeving? Nou, toen ik hier 9 jaar kwam, toen stond de rank volgens mij niet zo bekend. Want toen was hij helemaal in een enorme bossage, was hij gestopt. Je kon van de weg helemaal niet zien dat hier een gebouw was. Nou, inmiddels zijn we helemaal zichtbaar. En dankzij inspanningen van het bestuur staat er een heel mooi gebouw met een mooie tuin eromheen tegenwoordig. Dus dat is al één ding. Maar hoe staan we verder als gemeente bekend? Nou, in ieder geval sinds afgelopen zomer staan we bekend als een gemeente die ook wel eens een barbecue geeft. Dus dat is ook weer mooi. Maar wat lezen mensen in ons, hè, als ze hier komen? Wat lezen mensen in de gemeente? Door de hele week heen in ieder van ons. Weet je, de eerste gemeente stond midden in de maatschappij, hè? Dus dat is ook ons doel. Nou, er komt aanstaande woensdag iemand van Umoja. Dat is een organisatie die kerk ook adviseert hoe ze iets kunnen doen met de buurt om hen heen waar ze zich bevinden. Hoe ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij, de mensen om hen heen. Dus ik hoop dat er heel veel van jullie komen. En luister dan ook vooral naar wat God wil zeggen. Er komt iemand een lezing houden, een verhaal houden over Umoja. Dat is hartstikke mooi en hartstikke interessant, denk ik. Ik heb hem al een keer gehoord. Maar laten we daarbij ook vooral luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Waar dringt de Geest ons van? Ja, dat moeten jullie doen. Een brief van Christus. Nou, is het zo'n brief, dan moet je pakken en dan moet je leesbril even voorop zetten. En, nou, daar moet je even echt iets voor doen. Maar we zijn ook geroepen om zout en licht te zijn. Nou, en zout en licht, dat valt meteen op. Licht als er is en zout als er niet is. Weet je, we klagen wel eens als christenen van hoe het met de wereld gaat, hè? Allemaal dit en dat is niet goed en dit is niet goed. Dat kan beter. Maar wat doen we er eigenlijk aan? Wat doen we er als er allerlei duisternis verschijnt? Brengen we dan ons licht of gaan we lopen mopperen? Ik heb je ooit een keer een klein proefje gedaan voor de kinderen. Hè, van een doosje met een lampje erin, een doosje met licht. Nou, als je het open doet, komt het licht eruit. En een doosje met duisternis. Er zat geen lampje in. Wat gebeurt als je dat doosje open doet? Komt niks uit. Het licht komt erin. Nou, wij zijn dus geroepen om een licht voor de wereld te zijn. We moeten ons niet laten wegjagen door de duisternis. En ja, zout, hè? Dat merk je vooral op als het er niet is. Nou, je kunt de gemeente, en die heb ik niet van mezelf hoor, dus je mag lachen, maar... De gemeente kun je zien als een zoutvaatje. Wij zijn zout. Dit is het zoutvaatje. Dus zoals jullie hier zitten, heeft de wereld daar niet zo heel veel aan. We kunnen natuurlijk wachten tot de soep de gemeente inkomt, maar we kunnen beter naar de soep toe gaan en erin springen. Als we zout zijn. Nou, ook dat zullen we denk ik moesten gaan horen van Umoja. Ja, en dan kun je zeggen, ja, licht en zout, hallo. Hoe ben ik licht, hoe ben ik zout? Luister naar de Heilige Geest. Lees je Bijbel. En kijk hoe je licht kunt zijn in de duisternis. Hoe je smaak kunt brengen in de wereld. Hoe je bederverend kunt zijn, dat is zout ook. En praat er met elkaar over. Dat kan ook op kringen, op bijbelstudies, maar het kan ook gewoon bij de koffie hierna. Ik heb hier net als Jan Volk het vorige keer heb ik allemaal vragen in de koffieruimte gelegd. Dus bij elk tafeltje en hier en daar op een verwarmingselement vind je een klein strookje papier met een vraag erop. Bespreek eens 2-3 vragen met elkaar. En als je een vraag ziet en denkt van, oh, die wil ik wel eens met iemand anders bespreken, neem hem gewoon mee, want die strookjes gaan afloop toch in de papierbak. Nou, licht, zout, brieven. Nou, nu komt er even iets pittigers. Er is ook een leger. Een leger van God. Nou ben ik zelf afgekeurd van militaire dienst destijds. Maar gelukkig kan ik in het leger van God gewoon meedoen. Als we iets van Christus gaan laten zien, dan kan het zo zijn dat de tegenstand komt, dat de weerstand komt. Gewoon omdat we als christenen een mening hebben. En dan wordt er wel eens gezegd van nee, dat hoort niet, hè. Scheiding van kerk en staat, dus je mag niks zeggen over hoe het gaat in de wereld. Nou, dat is niet waar. Maar het kan ook een geestelijke strijd zijn. Een strijd zijn die niet is tegen vlees en bloed, hè, zoals het in Efeze staat ook. Maar de strijd die gericht is tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen kwade geesten in de hemelsferen. Hemelse vorsten. Heersers en machthebbers van de duisternis. Kwade geesten. Hallo, dit is 2018. Doen wij nog aan kwade geesten? Nou, ik denk het wel. Het is niet zo gek om te bedenken dat als er een God is, een schepper, dat er ook nog wel meer is. En dat geeft de Bijbel ook alle aanleiding toe om dat te denken. Ik geloof dat er iets van duisternis is, dat er kwade geesten zijn. En dat we daartegen mogen strijden en moeten strijden zelfs. En dat doe je door gebed. Dat vergt ook inzicht, dat vergt ook dat de Heilige Geest met je mee bidt. En dat is iets wat we niet moeten veronachtzamen. Want we kunnen heel veel doen. En we kunnen heel veel actie ondernemen. Maar we hebben ook gebed nodig. Om dat te ondersteunen. Om in de geestelijke wereld ook licht te brengen. Morgenochtend 9:00 zien we in bidstond. Iedereen is van harte welkom. Donderdagmiddag moet je bij Hanni zijn. Voor instructies. We kunnen bidden. En als je niet op maandagochtend of donderdagmiddag kan, begin zelf een bidstond. Goed, een leger zijn we. En dan zijn we ook immigranten. Vreemdelingen en bijwoners, staat het. Ik denk dat dat nog uit de oude vertaling is, maar... Kijk, we leven in deze wereld, staat er in de Bijbel, maar we horen niet bij deze wereld. Eigenlijk zijn wij burgers van een hemels koninkrijk. Dus we hebben allemaal twee paspoorten. Ons eigen paspoort, waarmee we over de grens kunnen. En een paspoort van de hemel. Dat zegt dat we een inwoners van het koninkrijk van God zijn. En dat betekent iets, want dat betekent dat wij perspectief hebben ook dat we naar dat koninkrijk toe gaan. Straks als we dood zijn, of als Jezus terugkomt, dan gaan we dat koninkrijk binnen. En als je dat perspectief hebt, dan betekent het ook dat je niet alles uit dit leven hoeft te halen. Niet in de zin van die reclamemakers ons voorhouden. Hè? Van als je daar niet geweest bent, als je dat niet gedaan hebt, als je dat gadget niet hebt. En nou ja, die Netflix-serie hebt gemist, dan ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan best. Het kan ook best dat je eens een keer een mooie stedentrip maakt. Of dat je een keer naar een ver land gaat. Of dat je een Netflix-serie volgt. En dat kan allemaal. De grote vraag is, waar gaat je tijd allemaal in zitten? Hoeveel tijd gaat erin zitten? Als je hele leven gericht is op het opdoen van dat soort ervaringen. Dan ben je een ervaringsjunkie. Als dat het enige doel is van je leven, dan mis je het doel wat God voor je heeft. Hebben de dingen die je doet, hebben die eeuwigheidswaarde? En natuurlijk, het hoeft niet iedere minuut van je leven te zijn dat je denkt van, ik zit nu met een kopje koffie, maar heeft dat wel eeuwigheidswaarde? Nee, zo is het ook weer niet. En ik kan jullie vertellen dat ik deze week 3 voetbalwedstrijden gezien heb. Dat is 3 keer 90 minuten dat ik niet heb gebeden en niet met mijn preek bezig was en niet met mijn werk bezig was. En ja, deels een beetje met Michiel bezig was, dan zaten we samen te kijken. Maar kijk, dat hoort er ook bij. Ik heb ooit een keer een heel mooie preek gehoord waar de spreker zei van je kunt ook voetbal kijken voor de Heer. Ah, yes! We leven ook in deze wereld, we mogen ook ontspannen, we mogen genieten van de mooie dingen die er zijn. Maar laten we ook in de gaten houden wat we doen, waarom we dat doen. Kijk, woensdag hebben we een gemeenteavond. Ik ga erheen en dan kijk ik niet eerst wat er op tv is. Daar heb ik ook een opname op zien, maar dat weerhoudt me er niet van. Dus, vreemdelingen en bijwoners. Laat je dus niet opslokken door deze wereld. Er is een grotere wereld, een mooiere wereld, een interessantere wereld waar je deel van uit mag maken. En tenslotte, de bruid van Christus. Paulus schrijft ook aan de Efeziërs, schrijft hij over de relatie tussen man en vrouw. En dan gaat hij, ja, en dat moet je ook zien als de relatie van Christus met zijn gemeente. En ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere band die we dan hebben als bruid van Christus. Er zijn ook andere teksten waar we als gelovigen worden gezien als gasten op de bruiloft. En in Openbaringen zie je dat bijvoorbeeld dat Jeruzalem als bruid van Christus wordt opgesteld. Dus het is allemaal, ja, dat beeld wordt vaker gebruikt op allerlei manieren. Maar op de een of andere manier wil Jezus ons heel dicht bij hem hebben. Er staat, hij wil ons als een bruid stralend zonder vlek of rimpel. Nou, dat is ons vooruitzicht. En daar mogen we naartoe leven. En dan mogen we ook momenten hebben, zoals in deze dienst, ook weer dat we voor hem zingen. Dat we hem aanbidden, hem loven. Onze liefde voor Jezus uitspreken. Het kan omdat we geheiligd zijn door Jezus. Omdat we vergeven zijn dankzij zijn offer voor ons. Het is een voorproefje van hoe het straks gaat. Ik weet niet hoe het leven hierna eruit ziet. Het enige wat de Bijbel erover zegt is dat er mensen staan te juichen voor Gods troon. Denk je van een eeuwigheid juichen voor die troon? Dat... Ik weet niet. Maar dat is het enige wat we weten. Dus dat gaan we in ieder geval doen. Dus dan kun je maar beter oefenen hier. Nou, dit zijn een aantal beelden van hoe de gemeente wordt voorgesteld in de Bijbel. Met daarbij ook een aantal opdrachten voor ons. Een aantal beschrijvingen van hoe we als gemeente kunnen zijn, moeten zijn. Laat ik het nog even samenvatten. We hebben elkaar nodig. Annie bad het al. We hebben elkaar nodig. Niet om dingen te doen per se, maar ook om er te zijn voor elkaar. En we hebben het nodig om door Christus geleid te worden, de Heilige Geest in ons werken, en door Christus gevoed te worden. Die voeding moeten we niet vergeten, want zonder voeding ga je dood. Wordt van ons gevraagd om flexibel te zijn, om te dragen als stenen gedragen te worden, maar ook een levende steen te zijn. Het is de bedoeling dat de wereld ons ziet. Het is niet de bedoeling dat we wereldmijdend zijn, zoals sommige geloofsgenootschappen dat nogal in hun grondslag hebben staan. We worden geacht wereld, een transformatie in de wereld te brengen. Wij moeten de wereld meer op het koninkrijk van God doen laten lijken. Er wordt ook opgeroepen om te zijn als een leger. En het mooie is, zelfs met één been omhoog, kun je gewoon in het leger van God dienen. Want je kunt bidden. Zelfs met zeer slechte ogen, die mij uit dienst hebben gehouden, kun je het leger van God dienen. Zelfs als je 80, 90 bent of nog ouder, kun je het leger van God dienen. Nou, en het doel uiteindelijk is om het koninkrijk van God te verkondigen. Daarom zijn wij hier bij elkaar. Om opgebouwd te worden, zodat we straks, morgen, vanmiddag, de rest van de week, iets van het koninkrijk van God kunnen laten zien. De gaven van de geest, staat ook in de Bijbel, zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van elkaar. En waarom bouw je op? Om iets over het koninkrijk te kunnen vertellen. Nou, een gemeente zijn we samen. Je bent niet in je eentje gemeente. We mogen elkaar dus bemoedigen. We mogen elkaar aansporen. Soms ook terechtwijzen. En helpen groeien. Nou, misschien zit je hier als tiener. En denk je van wat doe ik hier eigenlijk? Wat geloof ik eigenlijk? Nou, de manier heb ik inmiddels gemerkt. Als je iets niet helemaal goed weet hoe het werkt. Is dat je een tutorial opzoekt op YouTube. En kijkt van hoe werkt het. En dan zit er een of andere vlogger die het voordoet. Maar dit is een live tutorial. Dit is de gemeente. Hier kun je zien hoe mensen hun geloof beleven, wat ze doen. Nou, tieners, stap eens op iemand af en zeg van, joh, waarom doe je dat? Of hoe doe jij dat? Wat vind je ervan? En het leuke van tieners, van de jongere generatie, natuurlijk, hier komen we nu in de kerk. Jullie gaan een beetje ontdekken van wie ben ik, wat kan ik? Wat geloof ik eigenlijk? En daardoor breng je de gemeente weer een stapje verder. Want die gemeente die bestaat dus al 103.000 zondagen. En je kunt natuurlijk niet aankomen met de dingen die 103.000 zondagen geleden helemaal in waren. We zullen ook iets moeten doen om die gemeente de 21ste eeuw in te krijgen. En daar zijn jullie voor. Dus wij ouderen moeten ook naar jullie luisteren. En als je hier al heel lang bent misschien, en al een flinke tijd in de rang zit of in een gemeente zit. Ja, blijf leren. En blijf uitdelen van wat je geleerd hebt. Ik weet niet hoeveel jaar verzamelde kerkelijke ervaringen er in deze zaal zit, maar dat zal ook wel een best getal zijn. Wat doen we met die ervaring? Nemen we die mee naar de kerk en nemen we hem weer mee terug? Of delen we ervan uit? Ben je nog steeds een levende steen? Na 30 jaar? Of ben je een beetje vastgebakken in je plek? Ik heb geprobeerd om jullie een aantal, aantal beelden te geven van de gemeente. En ik hoop dat jullie daar even aan denken van ja, Frip, dat is het ook. Dat is het ook. Dat hoort ook bij gemeente zijn. En ik hoop dat jullie er een beetje enthousiast van worden van hé, dat kan dus ook. Ik denk dat er heel veel redenen zijn om enthousiast te zijn over een gemeente. En natuurlijk, we zijn Hollanders, dus we mopperen graag. Er zijn ook heel veel redenen om te zeggen, ja, maar. En er zijn zelfs mensen natuurlijk die, ja, die verwond zijn geraakt door wat er in een gemeente gebeurd is. Er zijn heel veel fouten gemaakt in gemeentes ook. Want, weet u nog, het was een plan van God, maar het was ook mensenwerk. Weet u, er is wel eens wat misgegaan, maar laten we ook kijken naar wat eigenlijk het plan van God is. En dat heb ik geprobeerd te doen met deze voorbeelden. Dat is het plan van God. Laten we daarna gaan kijken. En laten we kijken hoe we daarmee verder kunnen. En dan komen we uiteindelijk toch hieruit. Dan kunnen we zout en licht zijn. En dan kunnen we wakker zijn, groeien, Jezus volgen en impact hebben. Amen. Pak straks vooral een vraag op in de koffiezaal en ga er eens mee aan de slag.
Uiteraard zingen we nu Awake.
Bedankt voor je heldere uiteenzetting. Nou, Nou, kunnen we als gemeente weer mee aan de slag, zou ik zo zeggen. Even kijken. Als u na de dienst nog behoefte heeft aan een gesprek met iemand of voor aan voorbeden, dan zijn daarvoor vandaag beschikbaar Ineke Brouwer, die daar zit, en Frans Hendricks, die hier vooraan zit. Na de zegen zingen we nog ons slotlied. Dat is het lied wat we al een keer gezongen hebben in de dienst. Lied 816, Hoogste God. En daarna is er gelegenheid om iets te drinken in de koffieruimte. Iedereen is weer van harte uitgenodigd. En praat vooral over de vragen die René neergelegd heeft. Dan wil ik de dienst afsluiten met de zegen en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanochtend hier samen mochten zijn. Dank u, Heer, dat u ons als gemeente samengebracht heeft. De gemeente, Heer, die, waar u meer dan 2000 jaar geleden mee gestart bent. Heer, dank u wel dat we gemeente mogen zijn, uw gemeente mogen zijn. En ik bid u, Heer, dat we daar ook steeds meer en meer gestalte aan zullen kunnen geven met elkaar. En Heer, help ons zo ook, Heer, om, zoals op de laatste sheet ook stond, om in deze wereld het zout te zijn, om in deze wereld uw licht te verspreiden. En Heer, dat kunnen we niet uit onze eigen kracht, dat willen we doen uit kracht die u verleent. En daarom mag ik u ook weer deze ochtend zijn zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. Dan zingen we nu lied 816. Ik draai ze weer even om.
trouw, onze dank en